gang van de Heer. Ik weet niet of je doorhebt vanmorgen dat God heel teder in ons midden wil zijn vanmorgen. Als je op de liederen let, de mensen, op de mensen die zingen, de liederen. God wil met zijn liefde, wil die tot je hart naderen. Heel voorzichtig, heel teder. Wil die je tegemoet komen. Misschien ben je wel stuk, goed kapot. En ik heb dat wel eens als mens zijn, dan denk ik, Heer, hier heb je 100 jaar voor nodig om die te herstellen. Zoveel is er kapot gegaan als kind zijn al. En ik geloof met heel mijn hart dat die tedere God die vanmorgen in ons midden is, dat die heerlijke dingen niet alleen kan doen, maar ook gaat doen vanmorgen. Eigenlijk is de bedoeling van preken en getuigen, is heel simpel. Het is heel simpel om uw geloof op te wekken. Om te zeggen van wie God is. En om je heel kinderlijk bij God de Vader en bij de Heer Jezus te brengen. En wat wij doen is, we bidden, Heer, spreek, als we woorden spreken vanuit uw woord, dat woorden zijn gedragen door de Heilige Geest. En die vinden zijn plek in je hart. Je kan best een feestje bouwen zonder God. Dat kan. Hele mooie muziek kan je hebben, maar ik geloof dat God vanmorgen in ons midden is. Ik heb het ervaren, ik heb het gevoeld. Ik heb het gevoeld dat hij hier is. Ja. En geloof met me mee dat hij ook thuis is. Vanmorgen, van de week was ik zo bezig en ik dacht, Heer Jezus, u bent nu echt thuis. Zo. Hij is naar de hemel gegaan en hij is weer terug naar zijn vader. Natuurlijk niet op die dag dat wij het vieren. Dat maakt het uit. Maar er was een moment dat hij terugging. En hij is thuis bij de Vader. En ik heb goed nieuws. Ik ga je bevestigen door middel van het woord dat hij thuis is. Laat me wat gaan lezen. Marcus 2 ga ik lezen. Marcus 2. Het is een stukje geschiedenis van de Heer Jezus. Marcus 2. En na enkele dagen kwam hij opnieuw in Capernaum en men hoorde dat hij thuis was. Hey, Jezus is thuis. Hij is niet alleen bij de Vader, maar hij is bereikbaar. Hij is thuis. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zich de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. En er kwamen ook enigen naar hem toe, die een verlamde brachten, door 4 mannen gedragen. En omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar Jezus was. En nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de lichtmat waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zeide hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enige van de schriftgeleerden en die overlegden in hun hart. Waarom spreekt deze op deze manier godlastering? Wie kan zonde vergeven dan alleen God? En Jezus, die meteen in de geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zeide tot hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is makkelijker, tegen een verlamde te zeggen, uw zonden zijn u vergeven en sta op en neem uw lichtmat op. Of sta op en neem uw lichtmat op en ga lopen. Maar opdat u zult weten dat uw zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven, zeide hij tegen de verlamde: Ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar huis. En hij stond meteen op en nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkte en zeiden: Wij hebben zoiets nog nooit gezien. En hij vertrok naar de zee, Jezus dus, en heel de menigte kwam naar hem toe en hij onderwees hen. Als je het verhaal bekijkt, is het eigenlijk gewoon een heel spannend zondagsschoolverhaal. Maar als je wat dichterbij kijkt, dan gebeuren er fantastische dingen die je geloof enorm kunnen opwekken. Die je vertrouwen in het woord van God en in God zelf kunnen opwekken. Na enkele dagen kwam hij opnieuw in Capernaum. En een andere tekst zegt dat hij ging naar zijn eigen huis. Nou, dan kom je in verwarring. En ik dacht, toen ik dat weer las van de week, hij woonde toch in Nazareth? Dit is Capernaum. Capernaum, dat is het meer van Tiberius, boven, ietsje links, bovenin, daar ligt die plaats. Nog steeds een mooie synagoge waar Jezus gepredikt heeft, is daar grotendeels te zien. Maar wat kom je nou tegen? In Matthäus 4:13, dan staat er, en hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum. Hey, hij was verhuisd. En waarschijnlijk, we weten het niet helemaal zeker, maar men vermoedt dat hij in was komen wonen in het huis van Petrus. Jezus was thuis. En ik moet je eerlijk zeggen, alleen die woorden, dat trof mij. Gisteravond laat nog. Gisteravond, ik zei, Heer, u bent altijd thuis. Jezus is thuis. Hij is altijd bereikbaar. Hij is altijd toegankelijk. Dat is het mooie. Of je nou wifi hebt of niet, hij is altijd bereikbaar. En dat is het mooie. Jezus, hij is thuis. Hij is naar de Vader gegaan en zit aan de rechterhand van hem. En bidt en pleit voor ons zoals een hoge priester, zoals Hebreeën dat zegt. Jezus is thuis. Elk moment van de dag, als we een relatie met hem willen hebben, niet alleen als we hem nodig hebben, maar als we door de dag heen onze gedachten laten opstijgen. Ik bid dat altijd voor mezelf. Heer, laat door de dag heen mijn gedachten af en toe naar boven gaan, zodat ik gemeenschap met u kan hebben. Dat ik niet alleen als een dolle dwaas bezig ben met allerlei dingen hier op aarde. Dan staat er, en hij kwam thuis. Hij had zijn eigen stad verlaten. En er verzamelden veel mensen om hem heen, om dat huis heen. En de deur was bezet en ze konden niet meer mensen binnenkomen. En hij sprak het woord tot hen. Nou is het leuk dat, als u daar goed over nadenkt, en ik wil u daarmee wakker maken, wat sprak hij dan? Sprak hij dan dat hij gestorven was en voor ons opgestaan was? Wat sprak hij dan? Hij moest nog sterven, hij moest nog opstaan, maar wat sprak hij dan? Hij sprak het woord tot hen. Hoe zit dat dan in elkaar? Hoe konden mensen dan gered worden? Jezus sprak over het koninkrijk van God. Dat nieuwe, niet met mensenhanden gebouwd, maar Jezus sprak over het koninkrijk van God, wat een totaal ander koninkrijk was als dat men gewend was. Daar sprak Jezus over. Als je onder andere Matthäus leest, dan zie je dat daar op een gegeven moment staat, iemand had zag een parel, die was zo kostbaar. Hij gaat naar huis, verkoopt alles om die parel te krijgen. Nou, dat is het koninkrijk, zegt Jezus. Soms zegt hij er 3, 4 achter elkaar. Iemand was in een land bezig en vond een schat en ging naar huis, verkocht alles en kocht het land om die ene schat te bezitten. Nou, dat is waar Jezus het over had. En niet voor niets leert de Bijbel ons, zoek eerst het koninkrijk van God. En vandaag kunnen we erbij zetten dat Jezus de koning is van dat koninkrijk. En dat we daar, Jezus zegt, het koninkrijk is nabij gekomen. En het mooie is, als je het heel eenvoudig zegt, als de Heer Jezus in je is komen wonen door de Heilige Geest, ik snap er niks van, maar het werkt. Ik weet dat het werkt. Dan kunnen we zeggen, als waar de koning is, daar is zijn koninkrijk. Je bent nooit alleen. Je bent nooit alleen. Als koning Jezus in je leven is. En als hij dan ook nog koning mag zijn, niet over een klein gedeelte, maar over je hele leven, oh, dan gaat dat koninkrijk glimmen. Hij sprak van het koninkrijk. Als we de Bijbel lezen, dan zien we op een paar plaatsen dat Jezus totaal anders sprak als mensen van de synagoge, schriftgeleerden, fariseeën, als die dingen uitlagen. En dan staat er van Jezus gezegd, hij sprak met gezag. Hij was anders. Hij was anders. Dus wat hij zei, dat had gezag. Dat had autoriteit. En dat is mooi. Dat is mooi. En dat is hetzelfde vandaag. Als wij woorden van Jezus spreken, dan hebben ze gezag. Is het waar of niet? Amen. Als wij woorden van Jezus spreken, dan heeft het gezag. Als het gedragen wordt door de Heilige Geest en een kind van God bent. Ik heb soms hele rare dingen. Onze broer zei over zijn kleine zoontje, was het geloof ik, van 4. Ik heb hele rare dingen meegemaakt. Door dronken mensen heen, die dingen gingen zeggen. Waar haalt hij het vandaan? Dat kan hij nooit weten. Hij zei me niet christelijk. Wat hij zei, dat was bam, dat kwam ineens binnen. God is een wonderbaar God. Hij kan alles gebruiken. Zelfs een kromme stok om rechte dingen te doen, zegt de Bijbel. Hij sprak tot hen het woord. Als Jezus in de gelijkenissen spreekt, heel veel van de gelijkenissen gaat over het koninkrijk van God. Zoek eerst het koninkrijk. Zoek de koning en ontvang het koninkrijk. Ik weet niet hoe je vanmorgen hier zit. Misschien heb je van horen zeggen. Misschien vind je het fijn. En we zeiden op de kring, dat was een shock. Ik zei op de afgelopen woensdag op de kring bij ons. Er zijn heel veel mensen die voor de gezelligheid naar de kerk gaan. Voor de aandacht. Waar of niet? We hadden een meisje op de kring in Den Haag. En dat kwam al een hele lange tijd. En op een gegeven moment zegt de heer, je moet eens vragen of ze een kind van me is. En ik zei tegen die jongen, ben je een kind van God? Heb je de Heer Jezus lief? Nee, dat is eigenlijk niet. Ze zei, maar wat kom je dan doen? Ze zei, ik vind het zo gezellig. Jullie zijn zo lief. Weet je wel. Misschien zit je zo wel hier. Dat kan. Je bent geen uitzondering. En ook niet de enige waarschijnlijk vanmorgen. Maar God wil je verder brengen. Hij wil je in zijn gemeenschap brengen. Hij wil je niet alleen het gevoel van aandacht wat wij geven. En dat doen we graag. En liefde geven, dat doen we graag. Kost niks. We pakken het van boven en we geven het door. Kost helemaal geen moeite. Maar misschien zit je hier voor aandacht. Ik heb wel gezegd tegen Carlos, ze kunnen ook bellen en zeggen, joh, zal ik een half uur aandacht mogen? Dan krijg je een half uur aandacht hoor. Maar blijf niet zeuren met je problemen. Blijf niet tollen met je problemen. Oh, ik ben zo, en mijn verleden, en mijn dit. Ik weet wat er in het verleden gebeurd kan zijn. Carlos kan er ook over meespreken. Maar er zijn mensen bij, die blijven hangen in hun verleden. En om zo aandacht, ja, ik, een zwager van mij, dat is de man van mijn zus, die evangelisch praat, zo leer je mijn familie ook nog eens kennen, die heeft een keer een TIA gehad. Dan ben ik geen arts, maar een TIA is van de laatste jaren. Dan kom je bij een dokter en die kan dan niks meer vinden. En dan zegt hij... Waar ben ik aan begonnen? Jongen. Dat is dom, joh. Ho. Zal ik teruggaan naar mijn tekst? Ik dacht gisteren nog, nee. Wat vraagt die dokter? Hoe gaat het met u? En dan, wat je dan antwoordt, dan gaat hij op helpen. Ja, leuk. Maar hij kwam bij de dokter en die zei, ja, ik zag ineens even niet goed. Was een TIA geweest. Hij heeft niks overgehouden verder. Het is al 4 of 5 jaar geleden. En elke keer als ik op een verjaardag kom, dan zegt mijn zus altijd, ja, maar we hebben een TIA gehad. En ik zeg, wat heeft hij overgehouden? Ja, eigenlijk niks. We hebben een TIA gehad. Dat is wat. Ik heb een TIA gehad. En dat kunnen ze vaak niet terugvinden ook met scans en toestanden. Snap je wat ik bedoel? Je kan blijven hangen. Ik zelf heb genoeg reden gehad om te blijven hangen. En te antwoorden op die neef van mij, die zei toen ik die beroerte had. Die zei, is dat de dank van God na al die jaren hem dienen. En ik had aan zijn kant kunnen zeggen, ja, laat het hele zooitje maar. Nee. Daar is het te kostbaar voor. Daar heb ik te veel van meegemaakt. Ik heb God zien werken in mensen. Ik heb mensen zien veranderen. Ik heb genezingen gezien. Ik heb mensen uit de dood zien terugkomen. Oh, niet door mijn gebed. Ik was erbij. Ik heb Gods grootheid gezien. Ik zal dwaas zijn als ik ging afhaken. Dan moet ik zonder God door het leven. Dan heb ik niemand meer om tegenaan te praten. Ja, Carla, maar die heeft ook zo'n hoofd af en toe. Van mij. Snap je? Maar je hebt niemand meer om in een relatie. Ik heb gezegd in het begin, God is dag en nacht bereikbaar. En ik bedoel dat met alle respect. We kunnen met hem praten, we kunnen onze pijn kwijt, we kunnen ons verdriet kwijt, we kunnen onze vreugde kwijt. We kunnen alles met hem delen. Soms heb ik wel eens, ik wou dat ik het met mijn aardse vader, die al heel lang was, heel jong toen hij stierf. Ik wou dat ik met hem kon delen. Maar ik denk, ja, nu heb ik een hemelse vader. Ik zeg, papa, ben je zo blij. Ben je zo, ik heb nieuwe kleren gekregen, zeg ik dan. Ben je 70? Zeg, heer. Ik heb nieuwe kleren gekregen, ik ben er zo blij mee. Is het niet waar? Dat is mooi. Denk je dat God dat gek vindt? Nee. Tegen jonge mensen zeg ik altijd, God wil boven de dekens en onder de dekens zijn. Moet ik dat uitleggen? Nee, hè? Nee. Koninkrijk van God, predikte die. Er was niet veel ruimte bij de deur. Uw koninkrijk komen, bidden we. En onze vader. Vers 3 zegt, en er kwam enige mannen tot hem. En Marcus is de enige die zegt dat er 4 zijn. Enige mannen, maar er wordt dan een getal bijgezet hier. 4 mannen dragen hem. Die brachten een verlamde. Door 4 mannen gedragen. Toen ik dit las, toen dacht ik, hebben we dat eigenlijk niet nodig? Mensen die je een beetje dragen in het begin zeg ik, niet blijven leunen op een ander. God is je kracht, God is je steun, God is je toeverlaat. We hebben het allemaal eigenlijk niet nodig. Ik heb het soms ook nog wel eens nodig. Vrienden die dicht bij je hart zijn, om er wat mee te delen. Maar deze mensen namen de moeite, deze 4 mannen, en ik mag ze vrienden noemen. Weet je waarom? Omdat toen ze bij de deur kwamen, die dachten, kom op gozer, we gaan naar huis, want dit is niks. We komen er niet in. Het hele zootje is vol, alles is weg. Weet je waarom het vrienden zijn? Die gingen langs met een trapje naar boven, stel ik me dat zo voor. En dan gaan ze, wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze een andere oplossing zoeken. Dat is creatief. Dat is creatief. Ik heb tegen de Heer gezegd, voor mezelf in mijn creatiefheid naar God toe. Ik wil net zo creatief zijn als toen de Rolling Stones voor het eerst in Scheveningen in het Koerhuis waren. Die tent werd helemaal afgebroken. Toen kwam ik daar gaten in. Clandestien natuurlijk wel, maar ik was heel creatief en ik kon naar binnen en ik kon het meeleven. Ik kon bij dat concert zijn in Duinruil van de Kolde Earings. Nou, die spelen nog steeds, die gasten. Die zijn inmiddels ook grijs natuurlijk. Goeie drummer trouwens. En ik was creatief. Ik moest wel lopen aan het einde voor mijn leven, want ze zaten me achterna, al die bewakers daar zo. Maar ik was heel creatief. Nou, deze mannen waren creatief. Die hadden een doel. Ze hadden een doel, deze vriend moet bij Jezus komen. Dan heb ik bijna de behoefte om te zeggen, al vergeet je alles. Maar als je dadelijk de deur uitgaat en je leest de tekst bovenaan, u betreedt nu het zendingsveld, kan erop staan bijvoorbeeld, zo'n tekst, dat je met datzelfde verlangen naar huis gaat en zegt, ik wil mijn vriend, mijn vriendin bij Jezus brengen. Wat het ook kost. Al moet ik, weet ik veel wat. Maar Heer, ik ga bidden, ik ga u zoeken, maar Heer, dat is. Al moet ik wachten, al moet ik achteraan aansluiten, wat dan ook. Wees creatief. Wees creatief in het koninkrijk van God. Wat een vrienden, wat een vrienden. Er was een gozer in het Oude Testament, die had ook wat vrienden. Job heet hij. Die word je niet zo blij van. Word je niet blij van. Ik heb iets opgeschreven hier. Mijn vrienden bespotten mij, zegt Job. Lekker, heb je wat dan? Hè? Vrienden die naast je staan. Je zal wel gezondigd hebben, joh. Je hebt er een zootje van gemaakt. Nee, die vrienden. Nee, nee. Jezus zegt iets moois. In Johannes 15, vers 13 zegt Jezus. Niemand heeft grotere liefde dan deze, namelijk die zijn leven inzet voor zijn vrienden. Dan ben je een vriend. En als je de Heere God en Jezus en de Heilige Geest serieus neemt, dan moet dat eigenlijk je inzet zijn. Jezus zegt hier in het laatste stukje, en ik heb hem erbij gezet, die zijn leven inzet voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden, zegt Jezus. Mooi, hè? Ergens anders zegt hij, je bent mijn broer en mijn zus. Mijn vader wordt ineens onze vader. Mooi, hè? Mooi, hè? Dat wordt mooi. Hij zegt, u bent mijn vrienden. Wow. Ik mag vandaag een vriend van Jezus zijn. En ik heb het nog lief ook zoals we gezongen hebben. Met heel ons hart hopelijk. U bent mijn vrienden. Als je doet wat ik zeg. Er is niks voor het. Ik heb in mijn leven heel wat tegeltjes gemaakt. Jezus is de kindervriend en ik ga slapen en ik ben moe. En weet ik veel. Ik heb heel wat teksten gemaakt en gedaan. En die zal ik er nooit op zetten. Ja, ik zal alleen zetten. U bent mijn vriend. Jij bent mijn vriend. Maar ja, als ik erachter op zet, als je doet wat ik zeg, dan wordt hij ineens minder leuk. Dan is hij ineens minder leuk. Is het waar of niet? Maar het is wel zo. Jezus zegt, je bent mijn vriend als je doet wat ik zeg. Als je God lief hebt, dan wandel je in zijn weg. En dan hou je zijn geboden, dan hou je zijn weg. En dan wandel je met hem. Uit liefde voor u, Heer, wil ik niet meer zondigen. Uit liefde voor u, Heer, wil ik niet meer verslaafd zijn aan wat dan ook, Heer. Maar uit liefde voor u, Heer. Wat is het mooi van Jezus, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Voor u, voor mij. Is niet wonderbaar? Vers 4. Omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij het dakbedekking boven de plaats waar hij, Jezus, was. En nadat ze het dak opengebroken hadden, nou, oké, daar ben je ook niet blij mee. Lieten zij de lichtmat waarin op de verlamde lag neer. Zie je dat voor je? Zeg dat hij klein was, 1,50. Wou je hem zo naar beneden laten gaan in die lichtmat? Of wou je hem zo laten gaan? Ik denk zo. Aan 4 touwen lieten ze hem zakken. Was niet zo hoog. Lieten ze hem zakken. Er was een heel gat in dat dak hoor. Vergis je niet. En ik hoor ze niet zeuren. Wauw, ik doe het niet. Die verzekering dadelijk krijgen. Want, wow, nee, nee. Ze handelde, die vriend die moet bij Jezus komen. Dat was het. Oh, ik gun je zoveel vrienden van dit. Geen profiteurs, maar vrienden die naast je staan. Vrienden die je helpen dragen. Als het moet, dat deden ze hier. En het dak ging eraf. Hier ook af en toe, maar dat gaat dan vanwege lofprijzing en aanbidding. Hoeft er meestal niks gerepareerd te worden. Gisteren, nee, vanmorgen, toen ik dit nog eens las, toen ontstond er ineens een nieuw lied. Althans, een tweede couplet. Hey, kom door dat dak heen. Weet je wel? Van vorige week. Weet je wel? Tweede couplet. Kom door dat dak heen. Ik vraag het niet meer. Kom. Weet je nog dat lied wat ingezet werd? Hoorde het te populair. Kom door dat dak heen. Ze sloopten het open. Als je wat leest, dan moet dat een dak geweest zijn met wat leem erop. Wat cementachtig leem. Met daaronder tegels. En er wordt echt het woord tegel gebruikt. Als je naar de grondtekst gaat, dan zijn er heel wat tegels uitgehaald om die kerel naar beneden te laten gaan. En toen dacht ik, nou kijk, zulke vrienden wil ik wel hebben die je echt laten zakken. Vind je niet? Vind je niet? Dat je er nog veel mag laten zakken aan de voeten van Jezus. Is het waar of niet? Maar dat is mooi. En dan precies uitmikken. Waar staat hij? Waar staat hij, weet je wel? En dan komen ze voor hem. We lezen dat als heel gewoon. Alsof dat dagelijks gebeurt. Maar dat gebeurt natuurlijk niet. Er komen niet zomaar vier gasten je dak slopen. En dan is Jezus daar en dan komt hij naar beneden. Schitterend. En hij kwam uiteindelijk aan de voeten van Jezus. Is niet mooi? Dat vind ik mooi, dat vind ik mooi. Ja. Ze worstelden overal doorheen. Overal. Dak ging open. Ik moest denken aan die vrouw, die bloedvloeiende vrouw. Jarenlang, geloof 12 jaar, ik weet niet precies hoe lang, bloedvloeide. Dat betekent dat ze nergens deel aan kon hebben. Ze was onrein, al die jaren, uitgespuugd. Misschien voelt dat vandaag ook al zo, uitgespuugd door je familie of door je vrienden. En deze vrouw is maar één ding. En dat verhaal is echt gebeurd, bij Jezus ook. Er was een menigte om Jezus, ze kon er niet bij komen. En ze deed alles. Ze deed alles om bij Jezus te komen. In geloof. Als ik maar zijn kleed aanraak, als ik maar zijn jas aanraak, zei ze op een gegeven moment. Bij wijze van deed ze niet, maar wijze van spreken nam ze een aanloop en rende op die mensen. Ik moet bij Jezus zijn. Dat is mijn doel. Dat is je doel. Dat is ons doel. Om bij Jezus. En dan komt ze daar en dan zegt Jezus hele naïeve woorden. En dan zegt hij, wie heeft me aangeraakt? Slaat toch nergens op. Als er een kudde mensen om je heen staan. Maar Jezus zei, ik voel de kracht uitgaan. Die vrouw had geloof in die ontmoeting met Jezus. Is niet mooi? Weet je dat we dat vanmorgen ook kunnen hebben? Het is, hoe laat? 12 uur. Oh. Weet je dat dat vanmorgen, als we geloven dat Jezus Christus dezelfde is, en dat geloof ik met heel mijn hart. En ik wil dat met u geloven, met jou geloven. Dat als je hier zit en je hebt geloof en vertrouwen, en ik ook, dat we samen naar Jezus mogen gaan zeggen, als ik hem aanraak. Als ik hem aanraak. Heer, kniel aan die voeten neer. Ik geloof uw woord. Dat God machtige dingen kan doen in u en in mijn leven. Niet waar? Als ik hem aanraak. Ja. Toen Jezus in vers 5 hun geloof zag, dit is mooi, hun geloof zag, staat. Het is wel heerlijk als je mensen hebt om je heen, die met je samen geloven voor een bepaald doel of zo. Dat je huwelijk weer helemaal goed wordt, weet je. Wauw, voor vele mensen zal dat een hemels geschenk zijn. Dat je mensen om je heen hebt. En als je dat zelf nog niet doet en je bent een christen en je loopt op de weg, nu volmaakt. Maar je hebt gewoon een relatie met de Heer, gewoon een gezonde relatie. Kijk om je heen. Misschien zijn er mensen die jouw gebed en jouw bemoedigingen en jouw zegeningen kunnen gebruiken. Schaar eromheen zoals die vier mannen dat bed droeg. Ga daarnaast, ga naast elkaar staan. Zeg, joh, ik ga voor je bidden. Zeg dat niet als hij honger heeft. Maar geef hem eerst eten. En zeg dan, ik ga voor je bidden. Maar snap je wat ik bedoel? We kunnen elkaar steunen. We kunnen elkaar bemoedigen. Jezus zag hun geloof. En hij zei tegen de verlamde zoon, uw zonden zijn u vergeven. Maar daar kwam hij eigenlijk niet voor. Jezus kon soms heel vreemd doen. Tegen Bartimeus, die op weg was naar hem, zegt hij, wat wil je dat ik doen zo? Nou, een blind paard kon zien wat er aan de hand was. Jezus zegt, je zonden zijn je vergeven. Natuurlijk, bij Bartimeus wil hij uit zijn mond horen. Waartoe ben ik in staat? Heer, opdat ik ziende word. Want bij u moet ik zijn. U bent degene die me kunt genezen. En Jezus wilde dat horen als een belijdenis. En ook vanmorgen, mag je naar God toe gaan dadelijk? Ik zei tegen broer Cor, de winkel is open. Hè? De winkel is open. Er kan geshopt worden op zondag. En misschien ben ik een tikkeltje gereformeerd nog. Maak je niet druk, we gaan niet de zaal uit. We gaan hier. Dus niet druk maken. We kopen niet echt op zondag. Uw zonden zijn u vergeven. Betekent dat dan dat als we ziek zijn, dat zonde altijd in de weg staat daarvoor? Of de reden is dat we ziek zijn? Nee. Maar vaak zie je wel terugkomen, als Jezus een ontmoeting krijgt met iemand die ziek is, dat hij als eerste zegt, mijn zoon, mijn dochter, je zonden zijn je vergeven. Heel wonderlijk. Het kan. Ik heb het meegemaakt. Dat je in de zonde leeft en als die zonde opgelost wordt, als de manier van leven opgelost wordt, dan kan God verder gaan in je leven. Uw zonden zijn u vergeven. Ik heb nog één tekst voor de mensen die verder na willen denken. In Lucas 20, in Johannes 20 vers 21, daar zegt Jezus iets heel bijzonders. Hij verschijnt daar waar Thomas niet aanwezig is. Hij is inmiddels opgestaan en hij verschijnt hier en daar. En ook daar. En dan zegt hij iets heel wonderlijks. En dat is goed voor de kinderen van God als je in de bediening staat. Als je wandelt, dan zegt hij dit. Dan doet hij aan de ene kant iets heel vreemds, wat we eigenlijk niet zo goed kennen. Ik heb het wel eens gezien, maar ja. Maar dan zegt hij dit. Jezus dan zei het opnieuw tegen hen, tegen zijn discipelen, vrede zij u. Hij kwam voor de tweede keer. Zoals mijn vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvang de Heilige Geest. Dat lees je niet zo vaak. Hoe kan dat nou? Hij was toch niet nog naar de hemel gegaan en er was nog geen Pinkster geweest. En nu heeft hij het hier. Ja, maar dan zal de Heilige Geest ook niet werken in het Oude Testament. Waar je ziet, de Heilige Geest was op iemand, dreef iemand aan, enzovoort, enzovoort. Dan gaat het technisch worden. Maar hier blies Jezus met zijn adem op hem en zei, ga in de Heilige Geest. Als hij ze uitzendt, die 70, dan zendt hij ze ook uit met kracht en heerschappij, zegt hij dan. En dat doen ze. Dan zijn ze helemaal enthousiast dat alles aan hun ondergeschikt is. En hier staat, let op, en vers 23 bedoel ik. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze vergeven. Als u ze toerekent, blijven ze hem toegerekend. Wauw. Dus dat betekent, als iemand tot geloof komt, dat zijn de woorden van Jezus. Als iemand tot geloof komt en hij belijdt zijn zonde, dat we tegen hem mogen zeggen, in de naam van Jezus mag ik tegen je zeggen, je rugzak is weg op je rug. Al je zonden zijn je vergeven. Is dat niet mooi? Is dat niet mooi? En dan zaten er een paar schriftgeleerden, wetsgeleerden, te murmen, te rommelen, moeilijk te doen. Alleen God kan toch genezen, zeggen ze dan. En dan staat er zoiets moois. Ze overlegden in hun hart, en in vers 8, en Jezus, die meteen in zijn geest onderkende. Ken je dat? Dat is mooi, hè? Jezus onderkende direct in zijn geest. Hij zei, jongens, ik heb wel door waar jullie het over hebben. Want dan spreek je het niet uit, maar ik weet het. En die jongens begonnen moeilijk te doen. Gaan discussiëren enzovoort. Over wat. Jezus zegt dan, wat is makkelijker? Door iemand te zeggen, je zonden zijn vergeven of sta op? Nou, hij doet allebei. Hij doet allebei. Hij legt uit waarom hij dat doet. Tegen hun. Maar omdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde, op de aarde zonden te vergeven. Sta op. Wandel. Neem je matje. En ga naar huis. En die kerel die ging naar huis. Hij kwam ook weer thuis. Vele mensen zijn nog niet thuis. En thuis bedoel ik in een relatieleven met God de Vader. met God de Vader. Zus, de Heer zegen je. De Heer zegen u. Ja, voel je niet beschaamd? Hé, hey, was fijn dat u er was. Fijn dat u er was. Dankjewel. Ja. Laat me gaan bidden, man. Laat me maar gaan bidden. Vader God, ik dank u voor uw goedheid. Ik dank u dat u mensen zoekt waar u een relatie mee wil hebben. Geen latrelatie, maar een relatie van elke dag. Een relatie, Vader, die gebaseerd is op vriendschap en vertrouwen. En als iemand te vertrouwen is op zijn woord, dan bent u het. Heer, u doorzag het hart van de fariseeërs of de schriftgeleerden. En zo ziet u ons vanmorgen hier zitten. U weet hoe onze weg is. Misschien zijn we voor het eerst. En vinden we het een vrolijke boel. Maar het heeft toch wel wat. Het heeft toch wel wat. Heer, dat u tot ons hart wil spreken. Ik bid voor ieder zoals we hier zijn, Vader. U weet wat we nodig hebben. Stuk voor stuk. Soms is het gecompliceerd. Soms kennen we u al. En zijn we een beetje opgedroogd. Is het een beetje stoffig geworden in ons leven. Maar misschien hebben we u van horen zeggen, maar hebben we nooit radicaal een keuze voor u gemaakt. En misschien moeten we dat vanmorgen wel doen. Misschien zitten we hier en hebben we behoefte aan vernieuwing in ons leven. Oh, dan wil ik je uitnodigen om te komen voor de vervulling met de Heilige Geest. Voor de vervulling met de Heilige Geest. Oh, dat is een geheimenis. Gods geest wil in je komen wonen en wil je gaan leiden, wil je vernieuwen. Dat is het grootste wonder wat ik in mijn leven gezien heb. Hoe mensen veranderen door de kracht van de Heilige Geest. Misschien is je huwelijk wel niet goed en zit je hier alleen. En zit de andere helft te mokken thuis. Of misschien is dit mokken al zo gewoon dat hij niet eens meer mokt. En leef je als broer en zus. Dan niet de eerste zijn en de enige. God wil vernieuwen. God wil vernieuwen. God wil vernieuwen met zijn geest en wil je aanraken. Hij wil je aanraken, verfrissen. Misschien ben je hier teleurgesteld. In mensen. Misschien wel in een andere kerk of in deze kerk misschien wel. Dat kan, en in mij. Ik kan je aanraden om je hart uit te storten bij God vanmorgen. Leg het bij hem neer en zeg, Heer, hier ben ik. Doe dat wat recht is.